Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van George Isbell. Dat is de zwager van Philip Pott en die is uitgegeven in de bibliotheek Overjarig Koren, 84e jaargang nummer 4. De titel van de preek is De Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, naar aanleiding van Matteüs 13, vers 11. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Het is zeer opmerkelijk dat de Heere Jezus gedurende de gehele loop van zijn bediening zo duidelijk de leer van Gods soevereine en onderscheidende genade naar voren heeft gebracht. Hij wist wel dat ze hoogst onaangenaam was voor eigengerechtige oren. En hij wist ook dat men zou zeggen dat die leer leidde tot losbandigheid en zorgeloosheid in de belangrijkste aangelegenheden van de ziel. Voor hem was het van weinig belang dat goddelozen en hypocrieten in de godsdienst aan zijn heilige leer uitwerkingen zouden toeschrijven die strijdig zijn met die leer en verijdelen wat haar onveranderlijke neiging is, waar ze ook ontvangen wordt in betoning des geestes en der kracht. Daarom, niet lettend op de mening van de mens, bleef hij zijn volledige voldoening met en de blijdschap in die absolute soevereiniteit en onderscheidende genade van de Vader, dat bleef hij verkondigen en uitdrukken. Hij was in de wereld gekomen om de wil zijns Vaders te doen. Aldus lezen wij nadat hij het vreselijke lot had voorzegd van Chorazin, Bethsaida en Capernaum, die zijn getuigenis verworpen en zijn persoon veracht hadden. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En als zijn zogenaamde discipelen murmureerden over zijn leer en uitriepen: Deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Dan zegt hij hen in zijn antwoord: Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. En de uitkomst hiervan was: Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Maar terwijl zijn vijanden zijn leer beschimpten en valse discipelen hem terwille daarvan verlieten, waren zelfs zijn ware discipelen verbaasd over het karakter van zijn bediening en schenen verlangend geweest te zijn dat hen gezegd werd waarom hij zo'n onderscheid tussen mens en mens maakte, waarom hij tot de scharen in gelijkenissen sprak, zonder gelijk in hun geval hen hun betekenis te verklaren. Op deze vraag geeft onze tekst zijn antwoord, waarin hij wederom de soevereine en onderscheidende genade van God in een sterk licht plaatst en krachtig en ondubbelzinnig verklaart dat de soevereine en onderscheidende genade van God de enige reden is waarom de ene mens van de andere verschilt in het ontvangen van de zegeningen van het eeuwige leven. En hij antwoordende zeide tot hen: Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Wij trachten om stil te staan bij ten eerste de voorwerpen van Gods genade, die hij zo treffend onderscheidt van alle anderen. Ten tweede de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen waarin zij onderwezen zijn. En ten derde hun kennis van deze verborgenheden. Ten vierde hoe zij dus aan deze kennis kwamen. En ten vijfde de toestand van hen die niet delen in deze zegen. Dus ten eerste de voorwerpen van Gods genade. Ten tweede de verborgenheden. Ten derde de kennis van die verborgenheden. Ten vierde hoe zij aan die kennis kwamen. En ten vijfde de toestand van hen die niet delen in deze zegen. Ten eerste dan de voorwerpen van Gods genade zijn de onderwerpen van zijn onderwijs. Hij is niet alleen hun vader, maar ook hun leraar. De Heere zegt, er is geschreven in de profeten en zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Een ware discipel is dan, gelijk het woord ook betekent, een leerling. God heeft hem tot deze grote eer uitverkoren en neemt hem op de school van zijn genade en zal hem daarvan nooit verbannen. Hij geeft hem leven om te voelen en een hart om te verstaan en de waarheid lief te hebben. Hij opent zijn ogen om te zien, opent zijn oren, opdat hij zijn stem zou horen, besnijdt zijn lippen, opdat hij een reine taal spreken. Hij beïnvloedt zijn wil en hij trekt zijn genegenheden, opdat hij het lam volgen, waar het ook heen gaat. Er zijn twee zaken van goddelijk onderwijs, waarvan iedere ware discipel iets geestelijk en bevindelijk leert kennen. De eerste, dat is zijn walgelijkheid. En de tweede is Christus dierbaarheid. Door de wet leert hij zijn kwaal kennen en door het evangelie het enige krachtdadige geneesmiddel. Het eerst is nodig om hem voor te bereiden voor het tweede. Gelijk de ploeg eerst de aarde moet openscheuren voordat ze het goede zaad kan ontvangen en de landman een rijke oogst kan geven. Door de wet, als toegepast door de eeuwige geest, is de kennis der zonde. Haar heiligheid ontdekt onze onheiligheid. Haar geestelijkheid onze vleeselijkheid. De wet is zeer wijd en ontdekt onze gebreken, overtredingen en tekortkomingen. Gelijk het schietlood aantoont dat de muur niet recht is, alzo brengt de wet ons gebrek aan gelijkvormigheid aan Gods geopenbaarde wil aan het licht. En gelijk van de misdadiger gezegd kan worden dat hij het vonnis des doods in zichzelf heeft, wanneer de rechter hem schuldig verklaard heeft, alzo ontvangt de ziel het vonnis des doods in zichzelf, wanneer zij leert dat de bezoldiging der zonde de dood is. En dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor hem. Dit vonnis des doods is onszelven, in onszelven, dat leert ons niet op onszelf te vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. De discipel die deze les krachtdadig geleerd heeft, die laat voor altijd alle hoop in het vlees varen en hij neemt de toevlucht tot het bloed van Jezus en tot zijn gerechtigheid. En God laat hem zien dat die hem alleen kan verlossen en rechtvaardigen van alles waarvan hij niet gerechtvaardigd kan worden door de wet van Mozes. Aldus van God geleerd om zijn eigen walgelijkheid te kennen en door hem geoefend tot Gods zaligheid, wordt de ware discipel ook onderwezen in Christus dierbaarheid. En gelijk hij het eerstgenoemde gevoelig leert, alzo leert hij ook het laatstgenoemde. Het gezicht dat hem gegeven wordt van Jezus macht om volkomen zalig te maken degenen die door hem tot God gaan, doet in ziel gevoel ontstaan en de hoop die opspringt in zijn hart, wanneer de geest hem doordringt van een gevoel van Gods gunst jegens hem en hij in staat gesteld wordt zijn genadige belofte aan te grijpen. Gedaan aan allen die Jezus verwachten tot zaligheid. En dat leidt tot zulke aangename gevoelens die hij nooit zou willen verliezen, indien het in zijn macht zou liggen om ze vast te houden. Het is gelijk het eerste begin van een nieuw leven in zijn ziel en de voorloper van eeuwige heerlijkheid. Het versterkt zijn gehele inwendige mens, vernedert hem op de voetbank der goddelijke genade en doet de zaligmaker verschijnen als gans begeerlijk en als hem die de banier draagt boven 10.000. Maar wij moeten bedenken dat gelijk God handelt onze soeverein in de verkiezing van zijn volk, en in het hen maken tot discipelen, hij alzo ook doet in zijn wijze om hen te onderwijzen, en ook in de tijdsduur die hij neemt om hen in al de waarheid te leiden die zij noodzakelijk moeten weten. Hij kan hen in korte tijd veel leren, gelijk hij ook deed op de dag van het Pinksterfeest. Of hij kan een betrekkelijk weinig geestelijk onderwijs uitspreiden over zeer lange perioden. Het is de werkelijkheid en de aard van wat geleerd wordt, dat de ware discipel van de valse onderscheidt en niet de hoeveelheid kennis, noch haar diepte, noch de tijd waarin het bereikt is. Wij zouden denken dat die discipelen van de Heere Jezus, die hem nooit verlieten, voor de droevige nacht toen hij door Judas verraden werd, zeer heldere en diepe gezichten van de waarheid gehad moeten hebben. Wij zouden hen beschouwen als mensen die de grootste vordering in het goddelijke leven hebben gemaakt en als degene die het meest volledige kennis beide van de wet en van het evangelie hebben. Maar wat was de werkelijke toestand? Bezaten zij werkelijk zo'n kennis en grote zekerheid? Geenszins. Integendeel, hun onkunde was zo groot dat wij het nooit geloofd zouden hebben als de Heilige Geest het niet geopenbaard had. Zij waren slechts kinderen in de genade. En toen Jezus tot hen sprak over zijn opstanding, konden zij niet begrijpen wat hij bedoelde. De wijze van zijn sterven bracht hen in een toestand van verlegenheid en ontsteltenis. En na zijn opstanding, toen hij de discipelen ontmoette, die naar Emmaus gingen en uit hun mond de belijdenis van hun twijfel hoorden, of hun gekruisigde meester wel degene was die Israël verlossen zou, dan wordt ons gezegd dat hij tot hen zei: O onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En aldus blijkt het dat de discipelen des Heren gedurende sommige jaren niet veel op zijn school geleerd hadden. Velen, ja zeer velen in onze tijd zijn met hen te vergelijken. Het is te vrezen dat er duizenden zijn die veel schijnen te weten, maar die indien onderwerpen aan een goddelijk onderzoek, bevonden zullen worden veel minder te weten op een bevindelijke wijze dan degenen die zij verachten om hun klein geloof, hun geringe kennis en onbeduidende genietingen. De discipelen des Heren zouden, indien zij nu op de aarde waren en in de toestand verkeerden waarin zij voor de dag van het Pinksterfeest verkeerden, geheel veracht worden door tal van mensen die der woorden vol zijn, maar die het leven en de kracht der godzaligheid missen. En nochtans kenden en gevoelden deze discipelen hun behoefte aan Jezus om hen te verlossen. Zij waren zich bewust van hun walgelijkheid, zwakheid en onwetendheid en zij hadden de Heer Jezus lief in oprechtheid. Zij leden vervolging om zijn naams wil. Ze verlieten alles om hem te volgen. Ze bleven met hem in zijn verzoekingen, waren volgzaam en nederig en gewillig om te worden gelijk de kinderkens en om hem alle eer te geven die hem toekomt. En aldus is het en zal het zijn met allen die waarlijk Christus discipelen zijn. Zij worden ertoe gebracht op hem te vertrouwen. Zij komen tot hem om onderwezen te worden. Als kleine kinderen zitten zij aan zijn voeten. Zij achten alle dingen bij hem vergeleken schade en drek te zijn. Zij begeren zijn liefde te genieten en hem lief te hebben. Zij leunen op zijn arm. Zij vluchten naar hem om bescherming en zijn ervan overtuigd dat er geen zaligheid is dan alleen in hem. Sommigen van hen beginnen, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, waarin ze juist te zien en zien slechts de mensen als bomen wandelen. Sommigen strijden met verdorvenheid, duisternis, verzoeking. Sommigen zijn slechts zo ver gekomen dat ze met de melaatse roepen, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen, of, o God, wees mij zondaar genadig. Sommigen worden gekweld door vreselijke verdenkingen en twijfelingen. Sommigen hebben slechts één klein teken ten goede ontvangen en hopen gelijk Gideon op een tweede om het te bevestigen. En anderen hebben een overduidelijke zegen ontvangen en vele verlossingen en vertroostingen, maar wensen nog meer. Wat echter ook de verschillen in ware discipelen zijn, wat betreft de duidelijkheid van het begin van hun godsdienst, de helderheid van hun zekerheid, de hoogte van hun geestelijke natuur, de diepte en het getal van hun verzoekingen en beproevingen of het aantal van hun vertroostingen, hierin stemmen allen overeen dat zij zonder Jezus niets kunnen doen, zonder Hem niets kunnen gevoelen, niets kunnen ontvangen dan wat Hij hen uit zijn vrije genade geeft en niets recht weten dan wat Hij hen leert door de Heilige Geest. En eenstemmig beleiden zij hun walgelijkheid en Christus dierbaarheid, de twee delen van goddelijke kennis, waarmee alle ware discipelen door God in kennis gebracht worden, hun liefdevolle, genadige, verdraagzame en wijze leraar. Maar wij moeten in de tweede plaats stilstaan bij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, die de discipelen van de Heer Jezus bekendgemaakt worden. Hier zijn drie zaken die aandacht vragen. Het Koninkrijk der Hemelen als ten eerste, en ten tweede de betekenis van het woord verborgenheden, en ten derde de verborgenheden zelf. Ik zal nu niet de verschillende betekenissen aanwijzen die toe te kennen zijn aan de uitdrukking het Koninkrijk der Hemelen, in de verschillende plaatsen waar ze dan voorkomt in de Heilige Schrift. Ik wil alleen vermelden wat, naar ik geloof, de betekenis ervan in onze tekst is. Door de uitdrukking het Koninkrijk der Hemelen, zoals hier gebruikt, kunnen wij de gemeente van Christus verstaan. Beschouwd als zijn eigen gebied of als zijn onderdanen over wie hij regeert en wie rijkelijk de ingang in de gewesten der zaligheid zal toegevoegd worden door zijn genade en verdiensten. Het Israëlitisch Koninkrijk was bedoeld om van dit Koninkrijk der Hemelen een type te zijn. Zoals in het begin gesticht door God, was het een zuivere godsregering. De leden ervan waren geen onderwerping aan een aardse vorst verschuldigd. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die was hun enige soeverein. De wet waardoor zij geregeerd werden, kwam van boven. Zij werden verdedigd en beschermd door dezelfde goddelijke arm die het heelal onderhoudt. Hun godsdienst was uit de hemel. De hoop hen voorgesteld was een hemelse erfenis waarop allen zich verheugden die waarlijk Israëlieten waren en waarop zij geduldig wachten. Hun verlosser was de koning des hemels, en hoewel de hemel der hemelen hem niet kon bevatten, woonde hij nochtans in hun midden, tussen de cherubs in de tempel, dat de menselijke natuur van Christus voorstelde, en van waar hij zijn wil bekend maakte, zijn onderdanen raad gaf, hun moeilijkheden oplosten en hun gebeden hoorden en verhoorden en hen leerden van de weg die zij gaan zouden. Aldus is ook Gods volk, de gemeente van Christus zijn koninkrijk, zijn verworven erfenis. Hij heeft Sion verlost door zijn bloed. Hij regeert zijn onderdanen, die zeer gewillig gemaakt worden op de dag zijner heerkracht, met de scepter zijner sterkte. Zijn heerlijke evangelie. Dit is de volmaakte wet der vrijheid, de wet des geloofs en de wet der liefde. Hij regeert in hun harten, hij maakt hen getuigen van zijn liefde en macht en doet hen ervaren dat het koninkrijk Gods niet is spijzen en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Zij kennen hem als hun hemelse koning. Uit de hemel, uit zijn volheid ontvangen zij alle goede gaven en alle volmaakte gift. Zij bidden tot hem en hij hoort en verhoort hen. Door zijn geest en woord leidt hij hen. Zij gehoorzamen hem eerder dan de mens en zeggen niet gelijk de Joden, wij hebben koning dan de keizer. Maar wij hebben geen koning dan Jezus, de koning der koningen en de Heere der heren. Hij heeft beloofd altijd met hen te zijn, ja, tot het einde der wereld. En gelijk zij zijn wedergeboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor hen. Alzo worden zij in de kracht Gods bewaard door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wat moeten wij verstaan door het woord verborgenheden? Maar al te veel wordt aangenomen dat de verborgenheid in schriftuurlijke taal de een of andere verheven en heerlijke waarheid betekent die ons begrip te boven gaat. Iets dat niemand kan weten dan alleen de Almachtige. Maar dit is geenszins de noodzakelijke betekenis van het woord, wat ook misschien geldt voor de aard van vele verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het woord verborgenheid zelf betekent eenvoudig een geheim, dat alleen gekend kan worden door openbaring. En op deze wijze werd het vroeger gebruikt in contracten of afspraken in onze taal. Als een meester bijvoorbeeld beloofde zijn leerjongen te onderwijzen in het meesterschap, dat is het geheim van zijn handwerk of beroep. Alzo is in de schrift een verborgenheid iets dat geheim gehouden wordt en niet gekend kan worden, totdat het bekend gemaakt wordt. Het woord wordt gebruikt voor de zegeningen van Christus, bewezen aan de uitverkoren heidenen. En aldus zegt de apostel, door openbaring heeft hij mij bekend gemaakt, deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen des mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn der beloften in Christus door het evangelie. Op deze plaats is het duidelijk dat het woord alleen een geheim kan betekenen en niet iets dat ons begrip te boven gaat als het geopenbaard wordt. Laten wij echter bedenken dat hoewel het woord een geheim betekent, dat alleen gekend kan worden door openbaring en dat sommige verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen begrepen kunnen worden wanneer zij ontsloten worden, er andere zijn die een eindig mens niet kan begrijpen. Verborgenheden die de oneindigheid alleen kan begrijpen. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Wat zijn de verborgenheden dan van het Koninkrijk der Hemelen? Deze verborgenheden zijn zeer uitgebreid en omvatten het gehele goddelijke onderwijs. Alles wat werkelijk gekend moet worden voor hen die de hemel zullen ingaan, als de ware discipelen en onderdanen van Christus. Ten eerste is er dan de verborgenheid van de val van de mens, zijn verloren staat en zijn diepe verdorvenheid. Dat kan met waarheid beschouwd worden als een verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Want hoewel het als een leer geloofd kan worden door velen die zullen vergaan, wordt het alleen recht en gevoelig gekend door de wedergeboren onderdanen van Jezus. Anderen mogen u in werkelijkheid verwijzen naar uiterlijke bewijzen van dit feit en mogen teksten uit de schrift naar voren brengen om het te bewijzen, maar ze zijn er tegelijkertijd onkundig van, als een verborgenheid ontsloten in de ziel, duidelijk gemaakt voor het hart en daarin voortdurend verdriet en pijn veroorzakend voor hem die in het verborgen ziet. De woorden van Jozef hart zijn gepast voor hen allen die eens vreemdelingen waren van de verborgenheid der ongerechtigheid in zichzelf, maar die nu, door de barmhartigheid van God, de plaag van hun hart kennen en er ook over onder treuren. Dat wij onheilig zijn, behoeft geen bewijs. Wij gevoelen de val zeer, maar Christus heeft heiligheid genoeg om ons allen te heiligen. Ten tweede onze volkomen hulpeloosheid en onmacht. Dat is een verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen en wordt dagelijks uitgewerkt in onze bevinding. Wij worden er altijd aan herinnerd en leren altijd meer of minder dat wij van onszelf niet bekwaam zijn om een goede of geestelijke gedachte te denken of een rechte begeerte voor te brengen. Wij kunnen niet goed gevoelen, handelen of bidden. Wij hebben geen kracht om onszelf te verdedigen of onszelf te verlossen uit een groot gevaar of moeilijkheid. En tenzij in de kracht Gods bewaard en elk ogenblik door hem ondersteund, zullen wij zeker vallen. Hij alleen is onze sterkte en wij hebben nodig dat hij in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. De genoegzaamheid van de verzoening van Christus is een verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Hoeveel belijders van de godsdienst schijnen nooit hun behoefte aan het bloed van Jezus Christus gevoeld te hebben, dat ons reinigt van alle zonden, nog in hun conscientie een hemelse overtuiging van zijn kracht te hebben ontvangen. De verzoening van Immanuel heeft genoeg gedaan aan de eisen van een heilig God, en zijn bloed heeft de zonden van alle uitverkorenen uitgewist. Maar indien wij onze behoefte eraan niet gevoelen en nooit vrede begeren door zijn toepassing, betekent het niets voor ons. En wij hebben geen bewijs dat wij veilig zijn voor de slag van het zwaard van Gods rechtvaardige toren. Maar zij die hun schuld en verontreiniging gevoelen door Gods onderwijs, geloven dat dit bloed en niets anders hen kan redden en hun zonden kan afwassen. Het is hun begeerte en gebed verzekerd te worden dat het voor hen gestort werd. En als zij de kracht ervan in hun conscientie gevoelen, dan vinden zij voor de eerste maal vaste rust en vrede. En genieten vertroostingen die de wereld niet kan geven. Vertroostingen die hen dierbaar zijn in hun leven en hen dierbaar zullen zijn in de uren des doods. Dierbaar stervend lam, uw dierbare bloed zal nooit zijn kracht verliezen tot de ganse verloste kerk door God verlost is om nooit meer te zondigen. De toegerekende gerechtigheid van Christus is ook een verborgenheid, maar een verborgenheid die bespot is door hen die zich discipelen van het lam genoemd hebben. Het is toegerekende onzin genoemd. Helaas, dat de tong van de mens zo gewillig zou gebruikt worden in Satans dienst om die gerechtigheid te lasteren, waarmee allen als met een mantel gekleed moeten worden, die aanzitten zullen aan het avondmaal van de bruiloft des lams als welkome gasten. Ware discipelen kennen deze verborgenheid, verheugen zich daarin en danken God dat zij uit hem in Christus Jezus zijn, die hen geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt roemen in den Heere. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. De persoon van Christus, de vereniging van zijn goddelijke en zijn menselijke natuur in één persoon, is buiten twijfel ook een grote verborgenheid. Zij wordt nadrukkelijk de verborgenheid der godzaligheid genoemd. Want godsdienst zonder de openbaring van deze verborgenheid in de ziel is een huis zonder fundament, een boom zonder wortel, een lichaam zonder ziel. Maar dit is naar het algemeen erkend wordt een van die verborgenheden die wij niet kunnen doorgronden. Het geloof neemt het aan op het goddelijke getuigenis en bouwt zijn verwachtingen daarop. De hoop ontdekt daarin vaste ankergrond en de ankerbladen van dit door de hemel gemaakte anker houden in de kloof van deze rots, zodat dat zwakke bootje der ziel in geen storm schipbreuk leidt. De liefde verlustigt zich in een mens geworden God, aanschouwt de volmaaktheid van zijn persoon en van zijn werk, maakt zijn eerbewijzen bekend, klemt zich vast aan hem met een voornemen des harten, geeft hem oprechte eer en lof en kroont hem als een Heere van allen. Dat er drie personen zijn die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en dat deze drie één God zijn, is ook een verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, even waar en heerlijk als het onverklaarbaar en onnaspeurlijk is. Niemand anders dan God kan de natuur van God verstaan. Wolken en duisternis zijn de tenten rondom hem, die een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Welker zij eer en eeuwige kracht. Amen. En staat het aan ons, die de wijze waarop de eeuwige God de geringste bloem des velds formeert, niet kunnen begrijpen, die van gisteren zijn en weten niet, die niet in staat zijn de wijze van ons bestaan of de natuur van de vereniging van onze ziel met ons lichaam te verstaan. Staat het aan ons om te trachten de tent van onze maker te doorbreken, zijn goddelijke wezen te onderzoeken en om tot het uiterste de verborgenheid te onderzoeken die engelen geloven, maar het niet wagen ze te doorgronden of te verklaren? Er zijn tijden geweest dat wij, in onze onwetendheid, hebben getracht met ons verstand een beeld van God te vormen en het een of het ander zinnenbeeld te vinden in de natuur dat zou kunnen dienen om ons verstaan van de verborgenheid van God de Heilige Geest en de Vader en van Christus te helpen. Maar door genade hebben wij onze dwaasheid en aanmatiging gezien en gevoeld. Zolang die niet gevoeld werd, was zij onbekend. En nu, zoveel van ons die een ervaring van deze verborgenheid hebben ontvangen, zijn dwazen, opdat wij wijs mochten zijn. En terwijl wij er zeker van zijn dat de persoon en het werk van ieder van die drie personen noodzakelijk is voor onze verlossing en gelukzaligheid, en dat iedere persoon God is, en de drie personen maar één God zijn, wensen wij bewaard te worden voor aanmatigende overpeinzingen en vleeselijke twistgesprekken, en de genieting van deze zegen te hebben, die Paulus afsmeekte voor de Thessalonicenzen en Corinthiërs. De Heere, de Heilige Geest, richten uw harten tot de liefde Gods, de Vader, en tot de leidzaamheid van Christus. In 2 Thessalonicenzen. En in 2 Korinthe, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. En deze verborgenheid is de hoeksteen van de ware godsdienst. De wedergeboorte is ook een verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Nicodemus, een leraar Israëls, kenden hem niet. En velen die een belangrijke plaats in de belijdende kerk innemen, zijn er even onkundig van als hij. Maar de leraar van God gekomen, legde de Bijbel aan de wortel van deze misleiding en drong ernstig aan op de noodzakelijkheid dat hij door de geest in een nieuwe staat van een geestelijk bestaan gebracht werd. Ten einde een ware voorstelling, gevoel en genieting van de dingen te hebben die des geestes gods zijn of een aandeel te hebben in het koninkrijk der heerlijkheid. Zonder een bevindelijke kennis van deze verborgenheid zien wij dan dat er geen leven voor God, geen sterven in de Heere, niet en altijd met de Heere zijn is. Kunnen wij dan terugzien op een tijd waarin de uitwerkingen van geestelijk leven zich onze zielen begonnen te vertonen? Kunnen wij zeggen, vermits ik dood was, ben ik levend geworden om mijn verloren toestand te gevoelen? Vermits ik blind was, ben ik ziende geworden om mijn behoefte aan verlossing door dat bloed en die gerechtigheid van Christus te zien? Vermits ik in vleeselijke gerustheid verkeerde, dan werd ik ertoe gebracht de toevlucht te nemen om de voorgestelde hoop vast te houden? Overweegt het goed, vrienden, en zegt het voor Gods aangezicht die de harten doorzoekt, indien u reden hebt om te geloven dat de Heilige Geest geestelijk leven in uw zielen geplant heeft. Hebt u dan enige merktekenen? Is er, als u terugziet, een bijzondere tijd waarin u naakt, schuldig en verloren voor God hebt gestaan en tot hem geroepen hebt om vergeving en hulp? Is er een bijzondere tijd geweest waarin u ertoe gebracht bent te hopen op Gods goede tierenheid en de bekwaamheid en de gewilligheid van Christus te gevoelen om u te verlossen? Of zijn er sommigen van u die beproefd zijn in uw harten en ten neergebogen omdat het begin van uw godsdienst onduidelijk was als het eerste morgenkrieken, en omdat u tot nu toe geen onmisbare bewijs ontvangen hebt dat u deel hebt aan de Heere Jezus, hoewel u hem onder een gevoel van diepe behoefte dikwijls hebt gesmeekt zich aan u te openbaren, zoals hij zich niet openbaart aan de wereld? Veel beter is het aldus om geoefend te worden, dan met duizenden geheel op te gaan in een vals en ongegrond vertrouwen, en een verharde zekerheid te hebben, met een toegeschroeide consciëntie. De vrees zich te bedriegen, de gewilligheid liever iets te verdragen, dan bedrogen te worden door de Satan en uw eigen hart en u te tonen dat u wederom geboren bent. Dat zijn blijken dat in u wat goeds voor den Heere, den God Israëls, gevonden is. 1 Koningen 14. Velen verkeren gedurende jaren in deze onzekerheid, soms gelovend dat het goed met hen staat en dan weer vrezend dat hun werk geen waarheid is. En nochtans heeft God, vroeger of later, het oordeel uitgebracht tot overwinning. Hij heeft hun twijfelingen weggenomen, hun zielen verzekerd van zijn liefde voor hen en hen overtuigt dat hij uit de dood is overgegaan in het leven, zoals niemand dan hijzelf hen ooit kon overtuigen. Vandaar zou ik met de psalmist willen zeggen: wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere, zij zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. Daar zijn de verborgenheden van het getuigenis des geestes, van het uitstorten van de liefde Gods in het hart en van de eeuwige verkiezing, de opstanding van Christus en van zijn leden met hem, van de voorverordinering, persoonlijke verlossing, de volharding der heiligen, de verborgenheid van de gemeenschap met de Vader en de Zoon, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, de verborgenheid van de vereniging met Christus als een lid van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn benen, de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, van de vreze Gods, geestelijke liefde en een krachtig gebed, de verborgenheden van Gods algemene en bijzondere voorzienigheid, van zijn trouw, zijn liefde en langmoedigheid, de verborgenheid van de strijd in de wedergeborene tussen vlees en geest, en vele andere verborgenheden, die nu zelfs niet één voor één opgenoemd kunnen worden, verborgenheden waarvan sommige slechts hier op aarde ten dele bekend zijn. Laat ons dan nu ten derde stilstaan bij de kennis die de discipelen des Heren hebben van die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. De kennis waarover de Heere spreekt is niet zo'n kennis die bereikt kan worden door de natuurlijke mens, hoe groot zijn verstand ook is, of hoe zwaar en volhardend zijn pogingen ook zijn. Welke kennis van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen de natuurlijke mens ook maar mag bezitten, ze is slechts verstandelijk en heeft geen zaligmakende uitwerking op zijn conscientie en genegenheden. Kennis van de leerstukken van de godsdienst, zonder het onderwijs des geestes, kan een hypocriet maken in Sion, en kan een middel zijn van zielsmisleiding, maar kan nooit een ware discipel van Jezus maken. Zo'n kennis wordt in werkelijkheid bevonden hem opgeblazen te maken, die ze bezit en leidt in het algemeen tot uitkomsten die een smaad werpen op de weg der waarheid en de goddelozen doen lasteren. Mensen te zien die voorzien zijn van een natuurlijke kennis van geestelijke zaken, in vervoering gebracht door de vreugde die gepaard gaat met de verwerving ervan, en gedrongen door een vleeselijke, maar wel een vurige ijver om anderen te bekeren tot een ledige belijdenis. Dat is de Satan verre van onaangenaam. Hij weet goed dat het pad dat de zulken betreden even zeker naar de hel leidt, indien God niet door zijn genade tussen beiden komt, of als een weg van openlijke losbandigheid, schaamteloze ongelovigheid of werelds vermaak. De kennis waarvan hij afkerig is en waartegen hij zich krachtig verzet door kracht en listigheid, is die gevoelde en geestelijke kennis van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, die de mens kenmerkt die uit de geest geboren is. Deze vormt een bedreiging voor zijn helse aandeel, berooft hem van zijn huis en ontrooft zijn vaten. Ze reinigt het hart van de liefde en de praktijk der zonde. Ze neemt de dwaling weg en scheidt af van de wereld en vele valse belijders. Ze gaan gepaard met de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Ze brengt de ziel tot de overtuiging van de macht van Jezus om volkomen zalig te maken allen die door hem tot God gaan. Ze doet hem, die deze kennis heeft, nederzitten aan zijn voeten van hem leren, zijn gerechtigheid en verzoenend bloed aankleven als het enige middel om de toekomende toren te ontvlieden en de enige balsem voor de verwonde en verontruste conscientie. Ze werkt waarachtige ootmoed, ontheiligt de hovardij van de wijsheid van de mens, voorkomt zelfvertrouwen, leidt tot oprechte afhankelijkheid van Gods genade en kracht, leidt tot de evangelische gehoorzaamheid des harten, Trek de genegenheden naar God in Christus, veroorzaak liefde tot de broederen en breng diepe eerbied voor Gods woord en inzettingen teweeg. Ze werkt de vrezen des Heren, versterkt het geloof, toont de noodzaak voor en het geluk van de goddelijke leiding en de ellende van allen die ze missen. Ze beteugelt aanmatiging, ze voorkomt vleeselijke haast en brengt met zich heldere innerlijke en uiterlijke bewijzen van haar goddelijke oorsprong. Voor hem die ze heeft, is de geringste mate van deze kennis dierbaarder dan alle kennis van de oudheid en alle wijsheid van deze tijd. En indien het zo kon zijn, dat er een beroep aan hem werd gedaan om te kiezen tussen het weinige dat God hem geleerd heeft door de zalving des Heilige Geestes, en de wijsheid groter dan die van Salomo, dan zou hij dadelijk zeggen: vaarwel, alle menselijke wijsheid, natuurwetenschap, bedrevenheid in de letteren en kennis van de talen. Vaarwel, alle aardse kennis en wereldlijke bekwaamheden. Geef mij slechts een weinig ware, bevindelijke, geestelijke kennis van die verborgenheden van dat koninkrijk der hemelen, en ik ben tevreden. Alleen deze wijsheid is van eeuwige waarde. Deze kennis kan mijn onsterfelijke ziel alleen van nut zijn in leven en in sterven. Door welk middel komt de ziel in het bezit van deze hemelse schat? Dat is ons vierde punt. Op welke wijze wordt deze kennis van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen verkregen? Indien geen menselijke arbeid ze kan verkrijgen en geen verdiensten van de mensen kan verzekeren, hoe komt ze dan tot de discipelen van Christus? De Heere zelf antwoordt: ze wordt gegeven. Ze komt even vrij naar de ziel als het licht des hemels naar de aarde. Een gave is datgene dat verleend wordt zonder een vergoeding in ruil ervoor te geven. Indien ik de eigenaar van een wereld kan worden door slechts een strootje in ruil te geven, dan zou die wereld geen gave zijn, maar een koop. Juist zoiets alsof ik een andere wereld van gelijke waarde in ruil zou hebben. En indien geestelijke kennis de onze werd om onze werken, van welke aard of mate ook, dan zou die kennis niet langer een gave God zijn. Het is de niet te waarde van hetgeen teruggegeven wordt voor het ontvangen voorwerp, die de aard van de zaak beïnvloedt, maar het feit dat er iets voor betaald wordt, dat iets maakt dat het geen gave is. Dit beginsel wordt goed verstaan door hen die soms werken verspreiden, die de wet van ons land verbiedt te verkopen. Koop mijn stro, zeggen deze personen, en ik zal u een boek geven. Het stro wordt gekocht, het boek wordt gegeven, en aldus wordt de wet ontdoken. Want indien iemand de verkoper van het stro zou beschuldigen van onwettig handelen, omdat het boek in werkelijkheid verkocht werd en niet het stro, waarvoor het gegeven bedrag veel meer dan een equivalent was, dan kon en zou hij zijn beschuldiger uitdagen om te bewijzen dat hij het boek verkocht en niet het stro, maar het stro gegeven werd. In natuurlijke zaken begrijpen de mensen volkomen het verschil tussen een koop en tussen een gave. Maar in geestelijke zaken spreken zij veelvuldig alsof zij de betekenis van de meest duidelijke woorden niet weten. Het is echter een weldaad dat de discipelen des Heren gevoelen en er zeker van zijn dat de geestelijke kennis waarlijk een gave van goddelijke genade is en dat alle goede gaven en alle volmaakte gift van boven is, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of een schaduw van omkering. Hoe duidelijk is deze waarheid voor een ieder die zijn armoede van geest kent en weet dat hij zonder Jezus niets kan doen. Hij ervaart dat een mens geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Hij weet dat hem het geestelijke leven om niet geschonken werd, die het niet gezocht had. En om alles, wat dat leven ook onderhoudt, bevindt hij zich geheel afhankelijk van de goddelijke gever van dat leven. God gaf hem in het begin geloof om te geloven, en hij moet nog steeds met de apostelen uitroepen: vermeerder mij het geloof, want gij zijt de overste leidsman en voleinder des geloofs. God, die hij niet gezocht heeft, heeft geheel onverdiend over hem uitgestort de geest der genade en der gebeden. En tot op dit ogenblik toe leert hij dat het ware gebed een gave Gods is. Hij kan niet altijd bidden. Hij wordt vaak beproefd wegens zijn dodigheid, zijn traagheid betreffende alles wat goed is. Maar op zekere tijden ontvangt hij kracht uit de hoogte en dan kan hij zeggen, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Dan, terwijl de eeuwige God in zijn hart werkt en hem leert hoe hij zijn behoeften en verzoeken bij God bekend moet maken in de naam van Jezus, stort hij zijn hart voor hem uit, of brengt zijn toestand met zuchten en gebeden tot de troon der genade. In een ogenblik dwaalt hij af in zijn gedachten en tevergeefs zijn zijn pogingen om niet meer aan het stof te kleven en om op te varen met vleugelen gelijk de arenden. Maar het volgende ogenblik misschien is zijn hart bereid en is zijn ganse ziel bezig met hemelse zaken. En dan wordt hij ook gekweld door een ongeduldig gemoed. Hij kan zich niet onderworpen gevoelen aan Gods heilige wil. Hij berispt zichzelf, maar tevergeefs. Hij ervaart dat lijdzaamheid moet komen van de God der lijdzaamheid. En wanneer ze komt, durft hij niet te zeggen, ik heb ze verkregen door mijn inspanningen, of dat is het werk van mijn eigen hart. Maar dankbaar erkent hij dat ze de gave van zijn genadige God is, die mildelijk geeft en niet verwijt. En aldus leert een ware discipel gedurende geheel zijn verblijf in deze wereld, dat de geestelijke kennis van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen en alles daarmee verbonden, Gods gave is en niet zijn verdienste. Hij weet dat hij de geestelijke kennis niet kan verkrijgen door zijn inspanningen en hem niet aangepraat kan worden door een mens. Hij is een bedelaar, rijk gemaakt door soevereine genade, en hij heeft niets dan alleen wat hij ontvangen heeft. Ten slotte, ten vijfde, wat is de toestand van hen die deze genadige gave missen? Deze toestand wordt eenvoudig aangeduid door de woorden, maar dienen is het niet gegeven. Deze woorden houden veel ernstige en gewichtige waarheden in. De soevereiniteit van God in de verkiezing van zijn volk kan hier niet over het hoofd gezien worden. In al zijn goddelijke plannen en beschikkingen wordt duidelijk zijn soevereiniteit aangeduid. En de mensen kunnen ze niet loochenen zonder hun ogen te sluiten voor alles rondom hen. Waarom wordt de een geboren tot rijkdom en een ander tot armoede? Waarom is de een schoon van gedaante en in gelaatstrekken en een ander in beide misvormd? Waarom heeft de ene persoon grote verstandelijke vermogens, terwijl een ander slechts beperkte vermogens heeft of misschien een idioot is? Waarom komt de een, die zich voortdurend inspant en niet zonder blijk te geven van veel talent, nooit tot de milddadigheid, middelmatigheid, maar schiet in al zijn pogingen tekort, terwijl een ander met weinig of geen moeite en ondanks gebrek aan duidelijke bekwaamheden een hoge positie bereikt, die hij van alle mensen de minste kans scheen te hebben om die te bereiken? Het antwoord op deze vragen moet zijn zoals duidelijk is, omdat God het zo verordineerd heeft. Zijn soevereine wil heeft die omstandigheden van zijn schepselen vastgesteld. En zijn voornemens kan niemand veranderen. En dit is waar in de natuur, maar het is evenzeer waar ten aanzien van de eeuwige staat van de mens, dat God sommigen heeft uitverkoren tot de gelukzaligheid, maar anderen niet. Omdat het sommigen gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar anderen is het niet gegeven. En mag ik niet een beroep doen op u, als getuigen van de waarheid van deze verklaring, een verklaring die Gods woord zo ten volle vaststelt? Is het niet zo dat u die ware discipelen van Jezus bent, dat werden gemaakt door de soevereine genade en de kracht van God, en niet om uw verdiensten, maar ondanks uw grote verdorvenheid? Van uw vrienden en betrekkingen waren velen, in het oog van de mensen, dichter bij het koninkrijk der hemelen dan u. Zij namen voortdurend de godsdienstplichten waar, maar u lette niet op zulke zaken, u werd misschien door hen berispt om uw zorgeloosheid en dwaasheid. Maar wat heeft God gewrocht? Hij heeft hen in hun onwedergeborene staat gelaten, tevreden over hun gedaante van godzaligheid zonder de kracht derzelve. En hij heeft u als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En met betrekking tot de zulken van uw vroegere vrienden die met uzelf slechts de genieting der zonde zochten. Wat heeft God gewrocht? Hij heeft u genomen uit de wervelwind des verderfs en hij heeft hen daarin gelaten. Hij heeft uw ziel levend gemaakt, maar liet de hunne dood blijven door de misdaden en de zonden. Hij heeft uw ogen geopend en liet hen in duisternis. Hij heeft u tot Jezus gebracht en liet hen toe, nog steeds te roepen, wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. Aldus heeft God in zijn soevereiniteit u onderscheiden van anderen. En u bent er zeker van, door uw eigen ondervinding, dat niemand tot Jezus kan komen, tenzij dat de Vader hem trekke. De gedachte hieraan vernedert soms uw ziel en doet u ernstig bidden, dat u Gods vrezen toegedaan mag zijn en het toegebracht mag worden te wandelen waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, opdat de mensen weten dat u met Jezus geweest bent. U kunt geen genade aan anderen geven, want u kon ze niet voor uzelf verkrijgen. Alleen God deed u onderscheiden en God alleen kan hen doen onderscheiden. U weet dat hij dit tot stand zal brengen in hen die u lief en dierbaar zijn, indien zij door hem uitverkoren zijn ten leven. Maar wanneer u ziet dat zij dood zijn in een nietszeggende belijdenis van de godsdienst, of voorthollen in de weg van openlijke zonden en wereldsgezindheid, hoe dikwijls is uw hart dan bewogen met hun lot? U weet wat hun einde zal zijn, indien God zich niet ontfermt over hun misleide zielen. En hoe meer u van zijn genade voor uzelf gevoelt, des te meer begeert u, indien het zijn willens hen verlost te zien van het nederdalen in de kuil, gelijk u verlost werd. Ware genade verhardt het hart niet, noch maakt het ongevoelig voor de ellende van anderen. Genade verzacht en maakt het gevoeliger, en daarom bent u blij als u een bewijs van genade in een persoon ziet, dankbaar als een zegenteken van verkiezende liefde van de Vader, de verlossende genade van Jezus, en de wederbarende genade des Heilige Geestes wordt opgericht in dit dal der schaduw des doods. De woorden, maar dien is het niet gegeven, wijzen ook op de volledige onkunde van geestelijke waarheden die er is in hen die Christus' discipelen niet zijn. Zij kennen hun verloren toestand niet. Hoe kunnen zij dan de verborgenheid der godzaligheid weten? Zij gevoelen hun ziekte niet. Hoe kunnen zij dan hun behoefte aan de Heilmeester kennen? Zij zijn vreemdelingen van God. Kunnen zij hem dan wel behagelijk dienen met eerbied en godvruchtigheid? De geest der genade en der gebeden is niet in hen uitgestort. En hoe zullen de zulken dan bidden in de Heilige Geest of God dienen in geest en waarheid? Indien zij strijden voor het vermogen van de mens om zichzelf te helpen. Indien zij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen loochenen. Indien zij de kinderen des lichts haten. Indien zij hen bespotten en verachten. Waarom zou dit ons dan verbazen? Het mag ons bedroeven, en dat doet het ook, maar wij moeten er ons niet over verbazen als wij overwegen wat onze eigen toestand was, en dat het hen niet gegeven is om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Met hen te twisten en te denken hun tegenstand te overwinnen door onze argumenten, dat is tevergeefs. Zij willen niet naar de waarheid luisteren met zachtmoedigheid en met een begeerte om onderwezen te worden, voordat God hun harten en oren besneden heeft. Ons wordt gezegd dat wie de spotter tuchtigt, behaalt zich schande. Maar de woorden des Heren houden ook in, dat waar men de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen merkbaar en bevindelijk begint te weten, daar de genade van God aan het licht is gekomen en het licht des levens, hoewel nu zwak en verduisterd, zal steeds helderder schijnen tot de volle dag toe. God veracht de dag der kleine dingen niet, Het licht dat op de middag alle dingen op de aarde openbaar maakt, kon in het begin nauwelijks waargenomen worden. Nochtans is tenslotte uit zo'n klein begin zo'n heerlijkheid voortgekomen. De edele en de reusachtige eik was eens een klein zaadje dat een kind in zijn hand kon houden of een insect naar zijn schuilplaats kon brengen. De kracht die hem gemaakt heeft, wat hij is, was van God. Hij formeerde dat zaadje en hij heeft de schone, grote en die diep gewortelde boom gevormd. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, die zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn en er is niet toe te doen, nog is er af te doen. Welgelukzalig zijn zij van wie niet gezegd kan worden, omdat het u niet gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Er zijn ook sommigen wien het niet gegeven is deze verborgenheden te weten. Zij sterven zoals zij geleefd hebben. Vijanden van God door de boze werken, verleidende en wordende verleid. Het is een vreselijke gedachte dat zovelen vergenoegd naar het graf schijnen te gaan zonder de genade van God. Blind voor de eeuwigheid die hen wacht, naderen zij steeds dichter de ondergang en hopen dwaaselijk dat alles wel goed zal zijn. Hoe, dat weten zij niet. Gods woord dat verklaart dat het niet goed met hen zal zijn die sterven zoals zij geleefd hebben, geloven zij niet. Zij sterven in een valse gerustheid. Men zet hen als schapen in het graf en als zij voor de troon van God zullen staan, zullen zij het plechtige vonnis horen dat, eenmaal uitgesproken, nooit herroepen kan worden. Gaat weg van mij, gij vervloekt en ik heb u nooit gekend. Hen is het niet gegeven die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, en in het onthouden van hetgeen waarop zij geen aanspraak konden maken, deed God hen geen onrecht. Hen zal het niet gegeven worden te delen in de blijdschap des hemels, en in het hen uitsluiten daarvan zal de rechter der ganse aarde, de God des ganse aardbodems, het openbaar maken. God is waarheid. En is geen onrecht, rechtvaardig en recht is hij. Laat mij tot besluit u vragen, weet u de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen? Is deze gave, die velen niet gegeven wordt, aan u verleend? Overweeg deze vragen goed, en God geve u, dat u veel van uw onwaardigheid mag gevoelen, en van zijn onderscheidende genade, dat u lage gedachten van uzelf mag hebben, en hoge gedachten van Jezus, dat u uzelf mag wantrouwen, en van hem mag leren, dat hij zachtmoedig is, en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.